De schriftlezing is uit de klaagliederen van Jeremia, het derde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 23. Ik ben de man die ellende gezien heeft door de roede zijner verbolgenheid. Hij heeft mij geleid en gevoerd in de duisternis en niet in het licht. Hij heeft zich immers tegen mij gewend. Hij heeft zijn hand de ganse dag veranderd. Hij heeft mijn vlees en mijn huid oud gemaakt. Hij heeft mijn beenderen gebroken. Hij heeft tegen mij gebouwd en heeft mij met gal en moeite omringd. Hij heeft mij gezet in duistere plaatsen als degene die overlang dood zijn. Hij heeft mij toegemuurd dat ik er niet uitgaan kan. Hij heeft mijn koperen boeien verzwaard. Ook wanneer ik roep en schreeuw, sluit hij de oren voor mijn gebed. Hij heeft mijn wegen toegemuurd met uitgehouwen stenen. Hij heeft mijn paden verkeerd. Hij is mij een loerende beer, een leeuw in verborgen plaatsen. Hij heeft mijn wegen afgewend en hij heeft mij in stukken gebroken. Hij heeft mij woest gemaakt. Hij heeft zijn boog gespannen en hij heeft mij de pijl als ten doel gesteld. Hij heeft zijn pijlen in mijn nieren doen ingaan. Ik ben al mijn volk tot belachting geworden. Hun snaren spel de ganse dag. Hij heeft mij met bitterheden verzadigd. Hij heeft mij met alsem dronken gemaakt. Hij heeft mijn tanden met zandsteentjes verbrijzeld. Hij heeft mij in de as nedergedrukt. En gij hebt mijn ziel verre van de vrede verstoten. Ik heb het goede vergeten. Toen zeide ik, mijn sterkte is vergaan en mijn hoop van de Heere. Gedenk aan mijn ellende en aan mijn ballingschap, aan de alsem en gal. Mijn ziel gedenkt er wel terdege aan en zij bukt neder in mij. Dit zal ik mij ter harte nemen, daarom zal ik hopen. Het zijn de goede tierenheden des Heeren dat wij niet vernield zijn, dat zijn barmhartigheden geen einde hebben. Zij zijn alle morgen nieuw, uw trouw is groot. Met de hulp des Heeren willen wij vanmorgen stilstaan bij het 22e en 23e vers uit het u voorgelezen schriftgedeelte. De klaagliederen van Jeremia, het derde hoofdstuk, de versen 22 en 23. Daar lezen wij onze tekstwoorden als volgt. Het zijn de goedertierenheden des Heeren dat wij niet vernield zijn, dat zijn barmhartigheden geen einde hebben. Zij zijn alle morgen nieuw, uw trouw is groot. Tot zover. In onze tekstwoorden beluisteren wij vanmorgen een dankdag op de puinhopen van Jeruzalem. Een dankdag op de puinhopen van Jeruzalem. In de eerste plaats staan wij stil bij rechtvaardige toorn. In de tweede plaats bij onverdiende weldaden en in de derde plaats bij de onveranderlijke bron. Rechtvaardige toorn, onverdiende weldaden en de onveranderlijke bron. Gemeente, de klaagliederen van Jeremia herinneren ons dadelijk aan de zeer droeve toestand waarin Jeremia en zijn volk zich bevinden. De tijdsomstandigheden zijn werkelijk om te huilen. Want immers het volk van Juda is weggevoerd. Ruim 10 jaar nadat het tienstammenrijk door de Assyriërs is weggevoerd en het volk van Juda niet heeft geluisterd naar de stem van God door middel van de profeten, is ook de tijd van het oordeel aangebroken voor de twee stammen Juda. En de koning van Babel is gekomen en heeft uiteindelijk Jeruzalem ingenomen en het volk weggevoerd naar Babel. De oordelen konden niet langer achterwege blijven. Van meet af aan eigenlijk dat de Heere zijn profeten gezonden heeft, heeft hij het volk gewaarschuwd tegen de afgoderij. Want dat is de rode draad, en misschien moet ik vanmorgen wel zeggen de zwarte draad, die door Israëls geschiedenis heen getrokken is. Afgoderij, geestelijke hoererij. Het volk heeft steeds weer opnieuw niet vertrouwd op die God die hen zo wonderlijk uit Egypte had verlost en gebracht in het land der belofte en hen daar tot een vurige muur rondom wilde zijn. De oud-testamentische kerk heeft steeds weer opnieuw vlees tot haar arm gesteld. Want dat is afgoderij. Dat is geestelijke afgoderij. Zeker. Het volk had inderdaad beelden opgericht en andere goden gediend. Maar afgoderij in een modern jasje, dat is niets anders dan iets of iemand in de plaats van de enige ware God stellen. Dus eenvoudig gezegd zou je vanmorgen kunnen zeggen, als je hart nou vol is met weet ik wat, maar in plaats van de levende God, dan is dat afgoderij. Afgoderij. Nou, waar zijn wij nu vervuld mee geweest? Van biddag tot dankdag. Was ons hart vol van de Heere, omdat wij met Jeremia konden belijden elke morgen nieuw? Of hebben wij elke morgen gestreefd naar een nieuwtje? Naar wat nieuws, naar wat anders. In plaats van te eindigen, te beginnen in de levende God. Eeuwenlang was het volk vermaand geworden om de afgoden af te zweren en de levende God te dienen. En toen leek het wel of de barmhartigheden van God een einde kregen. Koning Nebukadnezar kwam voor de tweede keer voor de poorten van Jeruzalem. De eerste keer had hij het volk nog verschoond. Toen mocht Jeruzalem nog blijven staan. Toen had hij de edelsten weggenomen en een ander aangesteld om koning te zijn. Een vazalstaat gemaakt van Jeruzalem. Maar nu de tweede keer is zijn geduld tot een einde gekomen. Jeruzalem wordt met de grond gelijk gemaakt. De tempel wordt afgebroken. De tempel, het symbool dat de Heere woonde onder zijn volk. Het ligt altaar neergeslagen. Het altaar waarop de brandoffers gebracht werden, dat heen wees naar Christus, daar is niets meer van overgebleven. Stad en tempel verwoest. En nu had de koning bevel gegeven aan zijn overste om Jeremia de vrijheid te geven om te gaan waar hij wilde. Jeremia mocht mee naar Babel, daar zou hij goed verzorgd worden door de koning van Babel. Dat had de Heere zo bewerkt. Maar Jeremia mocht ook achterblijven in het land, hij mocht naar een ander land gaan. Jeremia kreeg de vrijheid om te handelen nadat het goed was in zijn eigen ogen. En wat doet Jeremia? Gaat hij naar Babel? Gaat hij naar een ander land? Bouwt hij een nieuw bestaan op? Nee. Jeremia kan niet scheiden van de puinhopen van de tempel. Hij kon niet scheiden van de puinhopen van Gods altaren. En daarom zien wij Jeremia de boetgezant dagelijks zwerven over de puinhopen van Jeruzalem, waar hij geen afscheid van kan nemen. Wat doet hij daar? Wat doet Jeremia daar? Blijft hij vasthouden aan vergane glorie? Heeft hij valse hoop dat het altaar hersteld zal worden? Wat doet Jeremia daar toch eigenlijk? Kon hij niet veel beter een nieuw bestaan op gaan bouwen? Dat had hij overigens zelfs gepreekt. Tegen de mensen daar in Babel had hij gezegd dat ze maar huizen moesten gaan bouwen en kinderen moesten voortbrengen. En dat zij daar maar geld moesten gaan verdienen. Want het zou nog geslachten duren eer zij terug mochten keren naar het land van de belofte. Waarom doet Jeremia dat niet? Wat moet hij daar doen? Wat leeft er eigenlijk in zijn hart? Wel, Jeremia is niet koud. Hij is niet onverschillig. Maar Jeremia doet boete op de puinhopen van de tempel. Dat klaagt hem aan. Is er vanmorgen ook één onder ons die het aan moet klagen dat er een scheur is gekomen in onze kerk, in onze gemeente? Dat er mensen weggegaan zijn die hier hadden moeten zitten. Dat is bij Jeremia wel het geval. Hij steekt de hand in eigen boezem. Hij wijst niet naar die mensen. O zeker, hij heeft ze gewaarschuwd dat zij geen eigen gekozen wegen mochten gaan. Nergens roept Jeremia op om een tempel te bouwen naast de tempel. Maar toch, als hij nu zwerft over de puinhopen van de afgebroken tempel, dan klaagt dat puin hem aan. Jeremia treurt met een echte boetvaardigheid. Hij doet boete voor het aangezicht des Heren. Hoe weet ik dat? Wel, er staat in vers 1. Daar spreekt Jeremia over de roede van zijn verbolgenheid. Verbolgenheid, dat betekent toorn. God toornt. God toornde over de zonde van land en volk. God toornde over de zonde van zijn kerk. Want wat nu gescheiden is in ons vaderland, dat was in de tijd van de Bijbel één. Je kon het land niet scheiden van de kerk. En de mensen die weggegaan zijn, die hebben dat niet door. En ik vrees dat wij dat ook niet doorhebben. Want wij kunnen nergens het oordeel van God ontlopen. Want Bijbels is land en kerk één. Staat en kerk konden nooit gescheiden worden. En daarom is de afscheiding ten eenenmale duivels. Dat is zwart-wit gezegd vanmorgen en scherp, maar het is naar het woord opdat wij wakker geschud zouden worden. Daarom spreekt Jeremia over de roede van Gods verbolgenheid, over zijn toorn. En wat betekent dat? Wel, Jeremia doet belijdenis. Hij doet belijdenis van zijn zonde en van zijn ongerechtigheid. Calvijn die tekent hier aan. Alle vromen moeten ervan overtuigd zijn dat God nooit anders dan met recht vertoornd is. Kijk, daar moet het mee beginnen vanmorgen op deze dankdag. Alle vromen moeten ervan overtuigd zijn. En Calvijn bedoelt met vromen geen brave Hendrikken, maar die God vrezen. Die God vrezen. En God vrezen, dat is nog weer wat anders dan dat je alleen maar een kind van God bent. Want kinderen van God hebben tijden in hun leven dat zij God niet vrezen. En daarom zijn wij zo ontzaggelijk diep in verval. Maar Calvijn zegt, alle vromen moeten ervan overtuigd zijn dat God nooit anders dan met recht vertoornd is. Dus dat zegt hij. De roede van zijn verbolgenheid, dat is een korte, maar zeer indringende belijdenis. Die puinhopen, dat is Gods rechtvaardige toorn, omdat wij gezondigd hebben. Kijk, en dat is nou net de plaats waar we niet zijn. Waar we niet zijn. We wijzen naar elkaar. De mensen die weggelopen zijn, geven ons de schuld. En wij zeggen, je mag niet weglopen. En vervolgens proberen wij het gemeentewerk te herstellen, zodat we weer verder gaan. Maar dat kan niet de bedoeling zijn van 1 mei. Van de rechtvaardige toorn die over ons heen gegaan is. Wij behoren te buigen. Het puin behoort ons aan te klagen. Want de kerk is niet anders meer dan 1 grote puinhoop. En de schuld ligt niet bij God, maar de schuld ligt bij ons. Dus wat doet Jeremia? Hij geeft een getuigenis van een godvruchtige ootmoed. Hij geeft een getuigenis van een godvruchtige ootmoed. Hij is klein. Als hij daar zwerft over de puinhopen van Jeruzalem, dan weent zijn ziel. Daar had hij trouwens ook om gevraagd in hoofdstuk 9. Och, dat mijn hoofd water ware, en ik zou dag en nacht de breuk van de dochter Sions bewenen. En nu is zijn ziel als een gewaterde hof. Hij weent, zo zwerft hij over de puinhopen van Jeruzalem, en over de puinhopen van Gods altaren, verbroken, te neergeslagen, eigen schuld. En toch is Jeremia ook verward. Er zijn laakbare emoties in zijn klacht te vinden. Want zo dadelijk zal hij de Heere als het ware uitschelden en zeggen: ge zijt mijn loerende beer, een felle leeuw geworden. Hij kan het niet hebben dat de Heere zich als een tegenpartij er openbaart. En dat strijdt in hem. Hij worstelt van binnen. Maar Jeremia is geen supermens. Ik bedoel dat niet oneerbiedig. Maar kinderen van God zijn niet altijd op hun plaats. Zij worstelen ook onder de oordelen van God. Was het nog maar waar? Dan zou inderdaad deze dag kunnen uitmonden op de lof en de eer van de Heere. Als er nog mensen waren die worstelden, die er niet onder kunnen komen. Die worstelen met hun eigen gevoel. Heere, een loerende beer, een felle leeuw. Laakbaar, Jeremia. Dan ben je niet op je plaats. En dat weet Jeremia maar al te goed. Hij kan niet scheiden van het puin. De roeden zijn er verbolgenheid. En dan, dan wordt het hem te veel. Dan zegt hij: Heere, gij hebt. Is u dat opgevallen? Hoe vaak Jeremia dat zegt in die verzen: gij hebt mijn pijlen doorschoten. Met uw pijlen mijn nieren doorschoten. Zo worstelt Jeremia. Hij smeekt, hij kruipt over de grond, hij kan maar niet aan Gods kant vallen, want de zware tuchtiging brengt de profeet in verwarring. Dat is ook iets wat ik zo mis. Die verwarring, die strijd van binnen. Waarom God die tegenheden ons in zo'n mate heeft gezonden. Het is net of Jan en alle man eruit is. En dat wij allemaal God aan onze kant hebben. Maar God valt nooit aan onze kant. Jeremia worstelt om aan Gods kant te vallen. En dan is het alsof de Heere Jeremia wat in gedachten brengt. Vanaf vers 19 gaat Jeremia nadenken. Hoe dat nu allemaal gekomen is. De ervaring van onze eigen zwakheid trekt ons ten diepste innerlijk tot de Heere. Maar als Jeremia zo in de worsteling is, dan wordt hij als het ware doodmoe van dat geworstel. En van dat gepeins en van de tuchtiging van de Heere. En dan denkt hij aan zijn ellende, aan zijn ballingschap, aan zijn alsem en zijn gal. Mijn ziel gedenkt er wel terdege aan. En zij bukt zich neder in mij. En wat doet Jeremia dan? Dan gaat hij tevens nadenken aan Gods goedertierenheden. Dit zal ik mij ter harte nemen. Hij komt er niet meer uit. En als hij er niet meer uitkomt, dan neemt hij zich iets ter harte. De goedertierenheden des Heren, dat wij nog niet vernield zijn. Dan wordt het hem een wonder. Dat hij niet onder die puinhopen begraven ligt. Dan wordt het hem een wonder dat de Heer het ganse volk niet heeft weggevaagd. De goedertierenheden des Heren. Wat betekent dat? Nou, als wij zo zwak worden, dan pas worden wij getrokken naar de Heer. Kijk, meestal doen we het andersom, hè. Meestal dan roepen we maar dat de Heer met ons is en dan voelen we ons zo sterk. Maar hier leert ons Jeremia twee dingen. Eerst zwak te zijn. Eerst klein te zijn. Want de hoop wordt uit de wanhoop geboren. Jeremia billigt hier het recht des Heren. En dan wil Jeremia ons een les leren. Hij wil het volk wijzen op het enige redmiddel in hopeloze omstandigheden. Namelijk dat wij ons rechtstreeks tot de Heren moeten wenden. En hoe moeten wij dat dan doen, Jeremia? door onze zonden te belijden. En anderzijds de barmhartigheid van God te proeven. Te proeven, daar gaat het om. Het moet een doorleving zijn. Kijk, wij kunnen wel met de lippen uitspreken dat we zo klein en zo ootmoedig zijn, maar dan zullen wij nooit de goedertierenheden des Heren proeven. Dan zal het ons nooit een wonder zijn. Maar als ons hart verbroken wordt op deze dankdag, als wij de schuld gaan mijden vanmorgen, als wij vastlopen met onszelf, als wij niet meer weten hoe het verder moet, als wij buigen onder de Heren, dan is het alsof er een zon gaat reizen aan de kimmen van goedertierenheden en van barmhartigheden. Dan gaan we zien dat elke weldaad onverdiende zegeningen zijn. En dan worden ze nieuw. Nieuw. Niet meer gewoon. Nieuw. Dan kom je het huis des Heren binnen. En dan wordt het nieuw. O God, dat dit gebouw er nog staat. Dat we nog een plaats in mogen nemen in de bank. Dat het woord der verzoening nog doorgang mag vinden onder ons. Dan wordt het nieuw. Dan zeg je niet, nou dat hebben we nou al zo vaak gehoord. Steeds maar weer diezelfde dingen. Dan wordt het nieuw. Elke morgen nieuw. Dus God vernieuwt in het hart van zijn knecht al zijn goedertierenheden. En al zijn barmhartigheden. En nu is het dankdag vanmorgen. Waarvoor zouden wij de Heere danken? Dominee, hebben we toch zoveel gekregen? Echt. Echt. Wees nou eens eerlijk. Wanneer hebt u zich nou echt verwonderd van biddag tot dankdag? Was het u een ontzaggelijk wonder toen we op 2 mei samenkwamen, dat we nog mochten zijn? Is het ons echt een wonder dat we vanmorgen in vrijheid samen zijn? Dat de Heer ons overladen heeft met zijn gunstbewijzen, dag aan dag? Wees eens eerlijk. Wanneer hebben wij gebogen? Wanneer hebben wij de schuld gemijnd? Wanneer werd het ons een wonder dat de Heer niet met ons deed naar onze zonden, rechtvaardige toren? Nou, dat heb ik heel moeilijk gevonden. Rechtvaardige toren. Om te zeggen, Heere, als u ons wegvaagt, dan doet u geen onrecht. Want dominees zijn misschien wel de mensen die het meeste bezig waren met tellen. We hebben namelijk allemaal graag een volle kerk. En nou te buigen. En te zeggen, Heere, als nou de kerkdeuren gesloten worden, dan hebben wij het er naar gemaakt. Waarom? Omdat we niet vol waren van u, Heere. Omdat we niet vol waren van u. Waar ben je nou vol van geweest? Waar heb je je nu mee bezig gehouden? Elke morgen nieuw. Moeten we er niet moeite voor doen om te kijken dat we een keer in juli verwonderd waren? Omdat we een bijzondere weldaad kregen en de rest vonden we eigenlijk maar gewoon. Elke morgen nieuw, zegt Jeremia. Elke morgen nieuw. Wat betekent dat? Nou, Jeremia heeft daar elke morgen iets ervaren. Dat hij niet onder het puin lag. En dat de Heer nog doorging. Dat er nog onvervulde beloften waren. Elke morgen was zijn hart alleen maar gericht op de Heer. Elke morgen heeft hij omhoog gekeken. Elke dag heeft zijn ziel geroepen tot de Heer. Aanschouw uw verbond, o Heer. Elke morgen heeft hij gezegd, o Heer, wij hebben het verzondigd. Maar er ligt nog iets van uw verbond. Van uw belofte, waar u niet van af kunt. Elke morgen. Morgen als een onwaardige, gebedeld aan de poorten van het hemelse Jeruzalem. Dagelijks gewaakt, die trouwe boetgezant. Hij was net als die weduwe uit Lucas 18. Doe mij recht, twist gij mijn twistzaak, o Heer. Alleen maar aan de andere kant. Nou, wie? Wiep er zo van biddag tot dankdag gebedeld, gesmeekt, na 1 mei, of dat de Heere nog weer wilde samenvoegen wat samen moet zijn. rechtvaardige toorn. Wij gaan naar onze tweede gedachte. Onverdiende weldaden. Als Jeremia zo zit te peinzen, zo zit te mediteren, dan gaat het bij zijn hart naar binnen. En dan zegt hij, het zijn de goede tierenheden des Heren, dat wij niet vernield zijn, dat zijn barmhartigheden geen einde hebben, zij zijn alle morgen nieuw. Uw trouw is groot. Weet u wat Jeremia dan doet? Dan somt hij alle weldaden op. Dan ziet hij wat de Heren nog heeft gelaten. Dat is ook wat. Als je nou dankdag houdt om te zien wat de Heere ons nog gegeven heeft, dan wordt het een wonder. Dat je niet alleen kijkt naar wat je kwijt bent, wat je nog gelaten heeft, dan wordt het minste een wonder. Het kleinste wordt groot. En dan zegt Jeremia in de eerste plaats wat er niet gebeurd is. Hij kijkt dus niet naar de tempel die verwoest is en Jeruzalem wat afgebroken is en het volk dat weggevoerd is. Maar hij kijkt wat de Heere nog niet gedaan heeft. Hij zegt, de Heere heeft ons nog niet vernield en zijn barmhartigheden hebben nog geen einde. Nou, dat is een les wat Jeremia ons wil leren op deze dankdag. Laten we eens kijken op hetgeen er nog is en wat de Heere nog niet gedaan heeft. Hij zegt, wij zijn nog niet vernield. Dat woordje vernield, dat betekent in het Hebreeuws totaal uitgedelgd, zodat je er niks meer van ziet. Het herinnert ons aan Psalm 103. Als die bloem geknakt is, en als de wind over het veld gegaan is, men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Dus niemand die er nog meer aan denkt. Aan de vergetelheid. Of er is niemand die er nog meer aan denkt. Nou, dat betekent dat woordje vernield. Jeremia zit er nog. Er zijn nog restanten van de puinhopen. Er is nog een deel van het volk dat daar is in de ballingschap. Zij zijn nog niet geheel uitgeroeid. Het was wel de wens van de vijanden. O, de vijanden hadden gehoopt dat er niets meer van het volk was overgebleven. Maar er was nog een overblijfsel en nog bleef nog hoop op herstel. Uitwendige staat en godsdienst was bijna uitgeroeid, maar wij zijn nog niet vernield. Is dat dan geen wonder? Is dat dan geen wonder? De Babyloniërs van de PKN hebben ons bijna overstroomd. En dat is echt niet de schuld van de synode, hoor. Echt niet. En dat we nog een kleinere minderheid geworden zijn in deze goddeloze kerk, dat is echt niet de schuld van de linkerkant. Jeremia weent op de puinhopen van Jeruzalem. Hij zegt, we zijn er nog. Wij zijn nog niet geheel vernield. Had de Heer ook kunnen doen? Dat er vanmorgen geen dankdag meer was? Dat de kerk verkocht moest worden? Dat de gemeente failliet was? Allemaal verstrooid, als beenderen aan het geopende graf. En dan zegt hij, zijn barmhartigheden hebben nog geen einde. Wat is dat woordje barmhartigheid eigenlijk? Wel, dat betekent dat de Heere nog genade heeft voor een ellendige. Barmhartig, dat betekent een brandend hart. Wat? Hoort u het? Jeremia zegt, God heeft nog steeds een brandend hart. Hoort u het? Alles ligt in puin. Maar de Heere is niet veranderd geworden zoals hij een brandend hart had toen hij Abraham riep uit de afgoderij. Zoals hij een brandend hart had om het volk te verlossen uit Egypte en te brengen naar het land der belofte. Zoals hij met een brandend hart zijn volk steeds heeft gewaarschuwd en zijn volk steeds genade heeft gegeven. Zo heeft hij nog steeds een brandend hart. En wat is dat dan, dat brandende hart? Want dat brandende hart blijkt daaruit. Al zo lief heeft God de wereld. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Onder de puinhopen ligt nog een fundament. Dat eenmaal hersteld zal worden. En uit dat goddeloze volk zal de Messias geboren worden. De zoon van God. En dat gaat nog gebeuren. Dat gaat nog gebeuren. Want wij hebben een hart van steen. En een voorhoofd van koper. En een ijzeren nekzenuw. Maar ik verkondig u vanmorgen op deze dankdag. Een God die een brandend hart heeft. Weet u, die eigenschap van Gods barmhartigheid. Die ligt vast in zijn verbond. Of moet ik het andersom zeggen? Dat eeuwige verbond van God ligt vast in zijn barmhartigheid. Lees u eens goed wat er staat. Zijn barmhartigheden, de meervoudsvorm. Weet u wat dat betekent? Dat betekent niet dat God twee barmhartigheden heeft. Maar dat betekent die meervoudsvorm dat hij nooit ophoudt. Barmhartig te zijn. Dus dat betekent dat al die zonden van het volk van Juda niet in staat waren om dat brandende hart uit te blussen. Is dat nou geen wonder? Is dat nou geen wonder? Dat wij met heel ons goddeloos bedrijf binnen de kerk niet in staat zijn om dat brandende hart van God uit te blussen. Uw barmhartigheden hebben geen einde. En dat volk dat heeft al een hele lange ervaring achter de rug. Van mond op mond, van geslacht tot geslacht, hebben de vaders het aan hun kinderen verteld. Hoe de Heere Abraham had geroepen. En hoe Isaac geboren was. En hoe Jacob de 12 patriarchen gekregen heeft. En hoe ze gebracht zijn in het land der belofte. Hoe de heidense volkeren uitgeroeid waren. Hoe de Heere verlost had keer op keer. En nu, we hebben het gezongen, gij schijnt niet meer van uw verbond te weten. Maar dat is niet waar, dat is niet waar. Jeremia's gezicht gaat glunderen als hij zegt, uw barmhartigheden hebben geen einde. Terwijl alles in puin ligt, terwijl hij achtergebleven is met een hoopje ellendigen, waaronder zich nog heel veel rebellen bevinden. Want u moet thuis maar eens Jeremia 40 tot het einde na gaan lezen. Dan ziet u dat er nog heel veel mensen zijn die opnieuw opstandig zijn. En nog niet willen luisteren naar de Heere. Maar wat ziet Jeremia? Het is alsof dat brandende hart de stralen van Gods warmte doet uitvloeien. Over het volk heen. Hoe dan? Hoe dan? Hoe kan Jeremia dat nu zeggen? Geen einde. Het is toch afgelopen? Nee. Er zijn nog steeds uitwerkingen. Er staat in Jeremia 42 dat de Heere degene die achtergebleven heeft, zegent. Oh, hoe dan? Wel, ze mochten hun godsdienst behouden. Dat was het eerste. En dat is het voornaamste. De dienst der verzoening. Dat maakt de kerk tot kerk. Zeker. De PKN is geweldig slecht en ik nog slechter, toch? Maar we hebben nog steeds de dienst der verzoening. En zolang de dienst der verzoening is, hoeven wij, mogen wij zelfs niet eens weg. Is dat niet een uitvloeisel van Gods barmhartigheid? Dat hij keer op keer nog zegt, o alle gij einden der aarde, wend u naar mij toe en word behouden. Dat hij op deze dankdag niet zozeer verlegen zit om onze gaven, maar dat hij zelf geeft, zijn innerlijke barmhartigheid laat zien in de dienst der verzoening. De Heere zegen degene die achtergebleven zijn. Zij mochten hun godsdienst behouden en de Heere gaf ze profeten. Jeremia was gebleven. Jeremia had kunnen gaan naar Babel. Maar o wonder, ook in Babel kregen ze Gods getrouwe dienaren. Ezechiël en Daniël. En wat heeft die Daniël gesmeekt? Niet weggenomen. Zolang de Heere zijn dienaren niet wegneemt. Zolang is het volk nog niet ontbloot van profetie. Gods barmhartigheid. Zijn hart brandt nog. Dat er nog een dienaar onder ons is. Ze kregen de goederen van het verbond der genade. Alle morgen nieuw, zegt Jeremia. Alle morgen nieuw. Weet u wat er toen gebeurde? Toen werd het voor Jeremia weer een wonder. Dat het altaar rookte. Dat er een offer gebracht werd. Een wonder dat het bloed der verzoening drupte op zo'n goddeloos volk. Gods offers zijn een gans verbroken geest, door schuldbesef getroffen en verslagen. Want hij laat nooit varen het werk dat zijn hand begon. Jeremia zegt nog iets, nog een weldaad. Hij zegt, uw trouw is groot. Wat is dat eigenlijk, de trouw van God? Wel, er staat een woordje in het Hebreeuws, dat betekent zoveel als amen. Amen. En wij weten ook vanuit het Nieuwe Testament dat de Heer Jezus heel vaak een bepaalde gezegde, een bepaalde spreuk inleidde met amen, amen. Voorwaar hebben onze vaderen dat vertaald. Nou, dat staat ook hier. Uw amen is groot. Amen betekent bij ons het einde. Maar dat is eigenlijk niet goed. Kijk, als wij amen zeggen op het gebed, gelovig amen zeggen op het gebed, dan zien wij uit naar de vervulling waarom wij gebeden hebben. En als wij amen zeggen op de prediking, dan ziet de dienaar uit naar de vrucht op de prediking, op de dienst der verzoening. En als hij gelovig heeft gepreekt, dan weet hij dat de Heer het woord zal zegenen en dat hij door zal stoten met de verzoening. Nou, en nu zegt Jeremia hier, uw amen is groot. Wat betekent dat? Wel, dat betekent dat de Heer doorgaat met zijn trouw, met zijn onveranderlijk verbond. De Heer zet er geen punt achter, maar het amen van de Heer is een komma. Daar komt nog wat achteraan. Hij laat niet varen de werken zijner handen. Hij zal zijn beloften volbrengen. Ja, want er moet nog steeds uit dat hoopje volken Messias geboren worden. De Christus moet nog steeds komen. Er moeten er nog steeds worden toegebracht tot de gemeente die zalig wordt. Israël moet nog steeds tot de erkentenis komen dat de Messias gekomen is. Uw trouw is groot. En dan betekent dat woordje groot in de grondtekst eigenlijk onveranderlijk. Onveranderlijk. Kijk, en dat is dankdag houden op de puinhopen van Jeruzalem. Of te midden van de storm, zoals Paulus op die storm op zee. Dreigt alles te vergaan. Maar de Heer had gezegd, Paulus, je moet voor de keizer ook mijn woord nog verkondigen. En dan kan Paulus danken te midden van de storm. Danken te midden van de storm. Nou, één ding is zeker. Als je door het geloof in mag gaan in de belofte Gods, dan kan de gemeente niet verdelgd worden. Want er moeten er nog toegebracht worden. En dat heb ik ook mogen zien, een poosje geleden. De trouw van God is onveranderlijk. Ik weet hoe ik hier gekomen ben. En ik weet dat de Heer heeft beloofd dat zondaren zullen toegebracht worden tot de gemeente die zalig zullen worden. En daarom heb ik winst mogen trekken uit de breuk die is ontstaan. Want uw trouw, Heer, is onveranderlijk. Het zijn de goede tierenheden des Heren dat wij nog niet vernield zijn, anderen wel. Anderen zijn aan de schoot der aarde toevertrouwd. Voor anderen is het eeuwigheid geworden. Wij zijn nog niet vernield. Wij mogen er nog zijn. Andere gemeenten zijn zo gescheurd dat zij middelijkerwijs niet meer verder kunnen. Wij nog niet. Wat een wonder. Nog niet vernield. De tegenslagen zijn bedoeld als kastijdingen. Andere delen van de wereld zijn getroffen geworden door natuurrampen. Op andere plaatsen waren oorlogen. Op andere plaatsen is het geweld geweest. Wij nog niet vernield. Denkt u wel eens? Want dankdag. Danken, dat betekent toch denken. Dus dat betekent ook dat we vanmiddag niet van alles en nog wat gaan doen. Maar denken aan de weldaden. Wat ons nog niet is overkomen. En andere volkeren, andere mensen wel. Opdat wij eindigen zullen in deze lof, en in deze eer. Wat een voorrecht dat de Heere ons nog een goede oogst gegeven heeft. Dat wij zijn getuigenis nog mogen hebben. Dat er nog arbeid aan onze ziel ten koste gelegd wordt. Zijn trouw is groot. Elke morgen. En daar moeten we het van hebben, van zijn trouw. Ook als wij straks voor de poorten van de dood komen te liggen. Want dan zijn en blijven wij een helwaardige. Als de poorten opengaan, dan is dat alleen maar zijn trouw. Zijn verbond der genade. Zijn Christus. Zijn eigen werk. Kijk. En als Jeremia dat ziet, op de puinhopen van Jeruzalem. Dan heeft hij een machtige pleitgrond. De pleitgrond van Gods trouw en van zijn verbond. Een rijke pleitgrond voor alle heilzoekenden die voor zijn woord beven. Op de puinhopen, dat wel. Laten we dat ook vasthouden vanmorgen. Puinhoop in de kerk. Puinhopen van geweld. Puinhopen van rampen. Puinhopen van brood en spelen. De puinhopen van geld en van macht. Het is één grote puinhoop. In de wereld en in de kerk. Want hoe moet de wereld nu tegen ons aanzien? De Heere wil dat wij allen één zijn. Wij moeten terug, gemeente, naar de God van het verbond. In de belijdenis van schuld. Wij moeten terug in de verwondering, nog niet vernield. Nooit hebben de profeten aangedrongen om een nieuwe tempel te bouwen. Maar binnen de muren van het bestaande godshuis een reformatie. Dankdag. Nou, waar blijven wij met onze dankbaarheid? Want u voelt wel aan, dat moet een hartezaak zijn. U voelt wel aan, het gaat erom dat wij verbroken zijn. U voelt wel aan dat het gaat dat wij verwonderd raken. Wij mogen nog zijn. We hebben verdiend vernield te worden. Onze laatste gedachte, de onveranderlijke bron. Waarom doet de Heere dat? Waarom geeft de Heere ons die zegeningen nog? Waarom al die weldaden? Waarom zijn goedheid elke morgen weer opnieuw? Zondag aan zondag. Komt dat omdat Jeremia er in de bres gesprongen was? Of omdat daar in Babel Ezechiël en Daniël op hun knieën liggen? Komt dat omdat het volk ineens tot inkeer is gekomen en dat zij nu zijn gaan roepen? Oh, ook dat in ieder geval niet. Want nog in Babel, nog bij de achtergeblevenen, is het volk dat zich massaal bekeert. Geen van twee. In Babel pakken ze de draad weer op. En ze proberen ervan te maken wat er van te maken valt. En de achtergeblevenen zijn rebels. Ze komen in opstand. Ze willen naar Egypte. Weg van het land der belofte. Zich onttrekken aan de schuld. Doen alsof er niets aan de hand is. Nee. Daarom kan de Heere zijn zegeningen niet geven. Maar waarom dan wel? Wel, Jeremia zegt, het zijn de goddertierenheden des Heren. En dan staat Heren met een hoofdletter, die verbondsgod, de onveranderlijke. De ik zal zijn die ik zijn zal. Hij blijft dezelfde. Onze stemming, onze gemoedstemming hangt heel sterk af van de omstandigheden. Als het allemaal misgaat op een dag, wat kun je dan wrevelig worden van binnen? Maar zo is het bij de Heere niet. Het is niet zo dat de Heere zo veranderlijk is als het weer naar hoe het gaat op de wereld. Het is niet zo als hij mensen in de stof ziet buigen dat hij dan ineens blij en opgewekt wordt. Of als hij mensen de verkeerde kant ziet opgaan dat hij dan boos wordt. Nee, de Heere is altijd dezelfde. Uw goedertierenheden. Het woordje wat daar in het Hebreeuws gebruikt wordt, dat betekent genade, gunst, weldadig. En als wij die woorden bij elkaar nemen, dan zien wij eigenlijk dat de Heere onverplicht een overvloed geeft. Eigenlijk betekent dat woordje dat hij een fontein geopend heeft die nooit meer gestelpt kan worden. Die fontein gaat door. David zong ervan in Psalm 68. Dag aan dag over laat hij ons met zijn gunst bewijzen. Ze zijn elke morgen nieuw. Uw trouw is groot. Uw goedertierenheden. Oh, die gaan over alle schepselen. Want de Heere is goed voor alle mensen. Maar in het bijzonder is hij goed voor zijn kinderen, voor zijn volk. Altijd is God goed. Hij is goed in Christus. Hij is goed in Christus. Kijk, en dat is nou het grootste wonder. Als je nou tussen dankdag, tussen biddag en dankdag de Heer Jezus hebt mogen leren kennen. En als je een kus van Jezus mond hebt gehad, dan verbleekt al het andere ineens. Nee, niet om de schuld goed te praten, maar dan weet je dat de schuld verzoend is. Dan roept Paulus uit, ik dank God voor zijn onuitsprekelijke gave. Christus hem geschonken als die enige zaligmaker. Het zijn de goedertierenheden des Heren. Die goedertierenheden die liggen verankerd in het werk van Christus, de enige middelaar alleen. En als wij zo de goedheid Gods mogen zien, ja dat vernedert ons waarlijk. Dat verbreekt ons. Als wij zien dat God goed is in Christus. Waarom verbreekt ons dat? Wel, dat vernielen hem. En dat ophouden van zijn barmhartigheden. Dat is nou wel gebeurd op Golgotha. Daar heeft de Heere zijn eigen zoon vernield. Leest u het maar in Jesaja 53. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Te verbrijzen. En weet u wat er dan staat? Vroeger, hè, dan had een apotheker zo'n stenen schaaltje en zo'n soort mortier in zijn hand. En dan werden daar de tabletten, de medicijnen, helemaal in klein gemaakt, tot poeder gemaakt. Het behaagde de Heere om hem te verbrijzelen, opdat wij niet vernield zouden zijn. Dat is nou het wonder. O Heere, de gemeente mag er zijn. Ik mag er zijn, omdat u uw zoon hebt weggestoten. Uw goedertierenheden. Wat betekent dat? Dat als wij op deze dankdag samen zijn, zal ik het dan zomaar eens zeggen, heel eerbiedig, maar opdat het duidelijk mag zijn. Dus toen stond de Heere Jezus en wij op een dubbeltal. Eén van twee moest verloren gaan. En toen heeft de Heere gekozen. Hij koos zijn zoon. Opdat wij vrijuit zouden gaan. Het zijn de goedertierenheden des Heren. Dat wij nog niet vernield zijn. En ook hier de meervoudsvorm. Opdat wij de veelheid en de verscheidenheid en de gedurigheid zouden zien. Deze bron is de bron van de vergeving. Daarom niet vernield. Deze bron getuigt dat de goedertierenheden nimmer zullen wijken. Zijn de goedertierenheden des Heren. Dat wij nog niet vernield zijn. Kwam u daar ook achter? Beleid u het vanmorgen met mond en hart. Want in deze belijdenis erkennen wij dat niets anders ons van het uiterste verderf kan vrijwaarden. Wij verdienden vernield te worden. De roem en de dankbaarheid gaat uit naar God. Die zonder enige oorzaak onzerzijds ons nog laat. In het heden der genade. Kijk, als dat dan zo is, dan zullen de goedertierenheden ons tot bekering leiden. Dan zullen wij inderdaad weer terugkomen. Hoe komt het nu dat de Heere ons overlaat met zijn gunst bewijzen? Dan gaan we weer nadenken dat de Heere ons zo'n milde overvloed geeft. Dan wordt weer nieuw wat oud was. Dan wordt het weer bijzonder wat gewoon was. Dan eindigen wij weer in de Heere op deze dankdag. O, stelt u de goedheid God steeds voor ogen, als de enige toevlucht en de oorzaak van het heil. Dankdag, o dominee, wij zijn zo dankbaar, echt? Kun je dat dan ook nog zien en merken dat iemand dankbaar is? Ja, dat kun je zien. Want als het echt een wonder is, dat je niet vernield bent, dan ben je ook niet uit op de vernieling van een ander. Niet uit op de vernieling van de ander. Dan wil je niet beter zijn ten koste van een ander. Niet beter worden ten koste van een ander. Echte dankbaarheid gunt de ander ook een plaats. In het natuurlijke, in het maatschappelijke, maar ook in het geestelijke. Hij gaat uitroepen met Jeremia, de goedertierenheden des Heren, dat wij niet vernield zijn. Dan prijs je de dienst des Heren ook aan, die God die zo goed voor mij geweest is, die wil ook goed zijn voor een ander. Als Gods barmhartigheden niet ophielden, mogen wij dan ophouden barmhartig te zijn en barmhartigheid te doen jegens onze naasten? Zeggen wij niet al te vaak, nou dan moet hij het zelf maar weten. Ik heb hem zo vaak geholpen, nu is het eindelijk een keer klaar. Wat een moeilijke les, hè? Wat een moeilijke les. Kijk, goed zijn aan degene die ons goed doen, dat valt nog mee. Maar nou goed doen aan degene die ons op het hart getrapt hebben. Barmhartig zijn, een brandend hart hebben, elke morgen nieuw. Dat betekent dat wij ook dagelijks moeten toenemen in het zien op hetgeen de Heere ons schenkt. Gods trouw is groot. Zouden wij dan ontrouw zijn? Zouden wij dan afzwerven? O, laten wij op deze dankdag gedenken wie de Heere wilde zijn voor een schuldig volk. Laten wij blijven bij die fontein die geopend is, die bron van alle goed, elke morgen weer opnieuw, zo in afhankelijkheid, de strijdbijl neerleggen, de wapens omsmeden tot gevouwen handen. Elke morgen nieuw, om van het wonder te mogen leven, God is goed voor een slecht mens. Amen.